En gekomen zijn er tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen ze nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem al daar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd. Eén ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schudden hun hoofden. En zeggende, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën, hem bespottende, zeiden, anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, laat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, laat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde weten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6 uur aan werd de duisternis over de hele aarde, tot de 9 uur toe. En omtrent de 9 uur riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, straks op een rietstok, en gaf hem te drinken. Nog de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman overonderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen, van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder...
Gemeente der Zeren, Goede Vrijdag. We noemen het ook wel de betaaldag van de kerk. Nee, het was geen toeval. Niet in het gedrang van het feest, bij een opstootje dat hij de verkeerde man op de verkeerde plek was. Niet iemand die door de Romeinen even als voorbeeld werd gesteld om het volk wat schrik aan te jagen. Nee, hij is zelf, Jezus Christus, bewust naar Jeruzalem gegaan. Het was nu de tijd om te gaan lijden en sterven. Daarvoor was hij ook gekomen in deze wereld. De zaligmaker om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Door zelf die schuld te gaan dragen. Daarvoor was hij gezonden door zijn vader. En daar had hij mee ingestemd. Hij had uitgesproken, ik kom om uw wil, om uw welbehagen te doen. En zo is hij gegaan naar Gethsemane. Diep bedroefd. Zeer beangstigd. Vanwege die beker die zijn vader hem aanreikte. Die beker die gevuld was met die toren van God. Daarom ging hij ook die weg naar Gabbata. Dat rechthuis van Pilatus waar hij zo vreselijk werd mishandeld. Daar waar recht werd gesproken. Jawel, onschuldig. Maar toch veroordeeld tot die afschuwelijke kruisdood. En daarom liet hij zich ook brengen naar Golgotha. En daar op Golgotha, dat lijden daar zo intens. En dat voor hem die zo volmaakt zuiver, zo volmaakt heilig is. Dat lijden wat met geen pen te beschrijven is, zo diep naar lichaam, maar zeker ook naar zijn ziel. Dat lijden daar, zo uniek, er is geen martelaar in de wereld die daarmee vergeleken kan worden. Hij leed daar, hij hing daar, als God en mens. En hij kon zichzelf verlossen, losmaken van dat kruis, maar hij deed het niet. Onbegrijpelijk toch? Hij die de middelaar is, die gekomen is om de zonden te vergeven, die daar aan het kruis gespijkerd werd om de ongerechtigheid te verzoenen. En als je dan de geschiedenis kent en op je laat inwerken, die eerste uren, dan is hij daar ook de middelaar. Geen kwaad woord kwam er van zijn lippen, zelfs aan het kruis, terwijl hij die vreselijke pijnen leed. De woorden die hij sprak waren alleen maar goed. Hij bad om vergeving voor zijn beulen. Hij sprak woorden van zaligheid aan een van die medekruiselingen. En zelfs te midden van die verschrikkelijke pijn zorgde hij voor zijn treurende moeder. En vanavond, op deze goede vrijdagavond, staan we stil bij het vierde kruiswoord. En u mag best wel weten, ik heb er wel mee geworsteld. Want wie zal de diepte van dat vierde kruiswoord nu kunnen peilen? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als je dat woord op je in laat werken, dan begrijp je wat Luther daarvan zei toen hij zich verhield tot deze woord, daarover mediteerde. God van God ontdaan, wie zou dat kunnen verstaan? Laten we samen gaan luisteren naar het woord van de Heer wat ons tot ons komt. Vanuit Matteüs 27, de woorden 45 en 46. Deze woorden. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. En ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wij luisteren naar deze woorden onder het thema, het woord van zielslijden, zielensmart. Drie lijnen. We letten allereerst op de verduistering. In de tweede plaats op de verlating. En op de derde plaats op de vertroosting. Dat vierde kruiswoord is een woord van zielensmart. Verduistering, verlating, maar ook vertroosting. Als eerste dus die verduistering. Vanaf het derde uur tot het zesde uur, dat is omgerekend naar onze tijdsrekening, vanaf 9 uur 's morgens tot zo ongeveer midden op de dag, 12 uur rond de middag, zo lang al 3 uur, hangt Christus aan het kruis. En er gebeurt van alles. Het is langs een doorgaande weg. Mensen komen er langs en schudden hun hoofd. Voorbijgangers die de moeite nemen om stil te staan, om te spotten, om te schelden, om te roepen. En die soldaten die daar aan de voet van het kruis zitten, ze hebben gedobbeld over zijn kleren. Ieder een deel, het mooiste stuk wilden ze niet in stukken scheuren, daar hebben ze over gedobbeld. En nu zitten ze daar en ze houden daar de wacht. En de dag die vordert, het wordt steeds warmer, die zon die naar een hoogtepunt gaat en de brandende zon in het oosten, daar op de heuvel Golgotha. En dat kruis, een werkelijk, een ruw houten kruis. Ruw hout wat indringt in dat lichaam van de zaligmaak wat zo geschonden is door die afschuwelijke geeseling. De spijkers die geslagen zijn door zijn handen en zijn voeten. En hangend aan een kruis, een uiterst oncomfortabele positie. En elke ademteug dat vraagt dat het hele lichaam zich omhoog werkt. Wie hangt daar? Daar in het midden. Van die drie kruiselingen, daar hangen twee misdadigers. Maar in het midden, daar hangt Jezus Christus. En hij deed alleen maar goed. De woorden die hij gesproken had, dat waren goede woorden. Dat waren woorden van waarheid, vol van leven. Maar het volk had geroepen. Weg met hem. Kruisig hem. En ik hoor opnieuw uit de mond van de zaligmaker niet één klacht. Niet één verwensing. Niet één vloek. Die drie uren lang, daarin wordt de profetie van Jesaja vervuld. Jesaja 53. Als een schaap dat stom is, stemmeloos is voor zijn scheerders, zo de zaligmaker. Hij ondergaat zo zwijgend dat grote lijden. En zijn vader? Zijn vader in de hemel, zal die nu een legioen engelen sturen om hem te bevrijden? Nee. Zal er dan een bovennatuurlijk ingrijpen zijn, een bijzonder teken waarin de majesteit en heerlijkheid zichtbaar wordt en opnieuw bevestigd wordt? Deze is mijn zoon? Nee, zo niet. En toch een bijzonder teken dat plaatsvindt, niet als verlossing, niet als redding, als ondersteuning van hem, maar om dat lijden nog verder te verzwaren. Want midden op de dag, zo ongeveer rond 12 uur rond de middag, het wordt donker. Pikdonker. Niet zomaar een wolk voor de zon, maar de zon wordt helemaal niet meer gezien. Er is geen licht meer. De zon die ophoudt met schijnen. Een zonsverduistering? Nou, dat kan om twee redenen niet. De eerste is een zonsverduistering, dat gebeurt wel eens in de natuur, dan zie je dat, maar dat duurt geen 3 uur. In de tweede plaats, met Pasen is het volle maan. En als er volle maan is, dan kan er helemaal geen zonsverduistering plaatsvinden. Nee, het wordt daar donker, het wordt daar pikdonker. Jezus Christus, die in het evangelie genoemd wordt het licht van de wereld. Hij hangt daar in duisternis. En die duisternis, daar zit een oordeel in. Christus zegt het in het evangelie, dat de Heere de zon laat opgaan over bozen en over goeden. Maar uitgerekend over de zaligmaker. Hij die volmaakt goed is, hij hangt daar nu in de duisternis. Geen licht. Maar dat oordeel van de duisternis. En die 3 uur van duisternis, wat daarin gebeurt, dat is wat we elke zondagmiddag belijden met de 12 artikelen. Neergedaald tot in de hel toe. Wat er plaatsvindt daar overdag op die Goede Vrijdag, dat is eigenlijk precies het omgekeerde van de kerstnacht. Toen in het duister van de nacht was er het licht van de hemel wat heel die nacht oplichtte vanwege de komst en de geboorte van de zaligmaker. En nu? Nu wordt op deze Goede Vrijdag wordt het licht, het zonlicht gedoofd en het wordt duisternis. Het kruis van de moordenaar die het gehoord heeft. Vandaag mag je ingaan in het hemelse paradijs. Voor dat kruis voor die moordenaar is voor hem de poort naar de hemel. Maar op dit moment, aan het begin van die 3-urige duisternis, is het kruis van de zaligmaker een poort naar de hel. Hij is tot zonde gemaakt. Nee, nu is het niet zoals bij de schepping, dat het machtswoord klonk, daar zij licht. Nu is het precies omgekeerd. Daar zij duisternis. En in die duisternis op dat moment op Golgotha, voor Jezus Christus, dat was zo uniek. Geen van de gelovigen heeft die duisternis zo meegemaakt als wat hij meemaakt. Later twee van zijn volgelingen, Paulus en Silas, die gevangen zitten in zo'n donker, vunzig hol in de duisternis. Maar het is licht in hun hart en ze zingen de psalmen, ze zingen liederen waarin ze God loven en prijzen. Zelfs in het Oude Testament vinden we dat. Als de psalmen gezongen worden, psalm 23, daar wordt gezongen over de schaduw van de dood. Letterlijk staat er, het is een stikdonker dal. Een dal wat zo duister, zo donker is. En toch, de psalm zegt het, in één adem erachterbij. Ik zal niet vrezen, want u bent met mij. Wat daar plaatsvindt, op Golgotha, is dat wat gezien is in Egypte. Eeuwen daarvoor, als de farao Israël tegenhoudt, vasthoudt, niet weg laat gaan en de plagen één voor één komen. En dan die negende plaag. Drie dagen van dikke duisternis. Dat niemand zich bewoog en iedereen op zijn plaats bleef. Dat was zo donker, zo duister. En direct erachterna die tiende plaag. Het sterven van de eerstgeborene. Daar op Golgotha, daar vind je de negende en de tiende plaats. Die vallen daar samen. Die 3 uur van duisternis en daarna het sterven van de eerstgeborene. Jesaja, hij spreekt ervan. Wij achten hem de van God geplaagde, de duisternis. Het sterven als eerstgeborene. Geslagen, gedood, liggend onder het oordeel, liggend onder de toren van God. En zo dragend de straf op de zonde. Daar op Golgotha, daar aan het kruishout, daar beleeft hij het, ervaart hij het. Maakt hij het door wat Christus zelf gezegd heeft in het evangelie. Wat het is om verloren te gaan, dat is te zijn in de buitenste duisternis. Daar op dat kruis, in die 3 uren van duisternis, daar al die zonden die op hem gelegd zijn. Daar is hij het paaslam dat geslacht is. Hij is dat lam, dat volmaakte, dat unieke, dat enige lam. Dat lam op die grote verzoendag. En voor hem. Hij die de schepper is van het licht. Van hem van wie geldt dat hij het licht van de wereld is. Voor hem is er alleen maar duisternis. En dan het tweede, de verlating. En dan, als hij daar 6 uur hangt aan het kruis. Als hij daar 3 uur hangt in die duisternis. En in al die tijd. Niet één klacht. Niet één woord. Maar dan tijdens dat 9e uur, zo rond 3 uur 's middags. Dan, ja, dan horen we zijn stem. Een stem die roept. Beter gezegd, een luide schreeuw omhoog. Een gil, een uitroep van benauwdheid. Het is een roepen vanuit de diepte, roepen naar omhoog. En daar roept hij het uit, daar schreeuwt hij het uit. En het zijn maar 4 woorden. 4 woorden in het Aramees, zijn moedertaal. Daar roept hij het uit. Eli. Eli lama sabachthani, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En het zijn diepe woorden, hele diepe woorden. Het zijn woorden die huiveringwekkend zijn. Het zijn woorden waardoor de duisternis nog dieper, nog zwarter wordt vanwege de Godverlatenheid. Vanwege de volstrekte eenzaamheid die doorklinken in deze woorden. Ziet u hem? Daar hangend aan het kruis. Zo afzichtelijk mishandeld. Nauwelijks nog herkenbaar, nauwelijks nog een mens. Hangend aan een vloekhout. Geen enkele kleding is hem meer overgelaten. Hij hangt daar helemaal naakt in zijn schande. Ontvangt geen troost, geen bijstand, geen nabijheid van mensen, van geliefden. Het is alleen maar vloek, hoon en spot. De aarde, die draagt hem niet meer. En de hemel, die wil hem niet meer ontvangen. En zijn vader, die heeft zich teruggetrokken. Zijn vader verbergt zich. We vinden er iets van in de Dordtse leerregels. Dat wat Christus daar beleeft, daar ervaart, daar moet doormaken. De verberging van Gods aangezicht, het is bitterder dan de dood. En let u erop. Hier is het de enige plaats in het evangelie dat Christus zijn vader niet meer aanspreekt als vader, maar als God. Hij is verlaten. En wanneer had God nou gezegd dat hij de mens, de rechtvaardige, zou gaan verlaten? Woorden daarvan had de Heer gesproken tot Mozes. Als het volk geleid is en als al die geboden en inzettingen gegeven zijn, omdat ze een volk zijn die door God apart waren gezet. En dan klinken de woorden tot Mozes, woorden van vermaning. U vindt ze in Deuteronomium 31, de versen 16 tot en met 18. En de Heere zei tegen Mozes: zie, u gaat bij uw vaderen te rust. En dit volk zal opstaan. En als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat aangaan. In het midden van dat land, het zal mij verlaten en mijn verbond dat ik ermee gesloten heb verbreken. Dan zal mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen. Zodat zij opgegeten zullen worden en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen. Zodat het op die dag zal zeggen: hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen, omdat mijn God niet in ons midden is? Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen, vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd. Ja, dat geldt van Israël. En laten wij ons niet groter maken, dat geldt ook van ons. Maar Jezus Christus, de Zoon van God, Hij die volmaakt is, Hij die heilig is, Hij die werkelijk helemaal toegewijd was aan de dienst van zijn Vader, kan het Hem verweten worden dat Hij goddeloos is? Dat Hij een eigen weg is gegaan, dat Hij een weg is gegaan van zonde en ongerechtigheid? Nee, maar deze zoon van God, deze geliefde zoon, hij is tot zonde gemaakt. En hij is de onrechtvaardige die onrechtvaardig gemaakt is. Hij heeft alle ongerechtigheden op zich genomen. Zijn zoon, de enige, de unieke, zijn geliefde zoon, overgegeven in die verlatenheid. Hij is door zijn vader tot zonde, tot een vloek gemaakt. En de vraag die dan klinkt aan het kruis: waarom? Waarom, o Heer? Het antwoord daarop is het daarom van onze zonde en onze ongerechtigheden. Het zijn woorden die hij aanhaalt, die hij naar boven roept uit Psalm 22. En als die psalm verder leest, dan wordt er gezongen over de heiligheid, de vlekkeloos heiligheid van de levende God. Deze klacht. En zelfs in deze klacht: Mijn God... waarom hebt u mij verlaten? Zelfs in die klacht daarin klinkt door zijn liefde. Zijn toewijding, zijn verbondenheid aan de levende God. Want zijn roepen is zoveel anders dan de martelaar. Zij die gestorven zijn. Zij die in het oordeel zijn gebracht door de wereld. En dat begon al in het Oude Testament. Denk maar aan die drie vrienden die tegenover Nebukadnezar stonden. En het hoofd niet bogen, niet wilden buigen voor het gouden beeld wat daar gemaakt was. En ze moesten de oven in en ze vertrouwden op God. We zien diezelfde geloofsmoed en het vertrouwen ook in de tijd van de vroege kerk. Als de gelovigen, broeders en zusters, sommigen nog heel jong, gebracht werden in de arena's. En de wilde dieren op ze werden losgelaten. Dat ze stonden daar in het geloof en het vertrouwen, het hoofd gericht naar boven, wachtend op het moment dat ze binnengehaald zou worden in de hemelse heerlijkheid. Of in de tijd van de reformatie. Ze stonden op de brandstapels met de psalmen op hun lippen. En toch is dat lijden zo anders dan de zaligmaker. Ja, er was pijn. Er was lijden. Maar God was hun nabij. God droeg hen. De engelen die kwamen en ze werden gedragen tot voor Gods aangezicht. Voor hun was in dat lijden, in die nood, in die pijn, troost en nabijheid. En als ze bang waren, dan troosten ze elkaar en wezen ze elkaar op Jezus Christus. En het nog even, maar voor hem was er geen troost. Was er geen nabijheid? Nee, voor hem was het werkelijk dat ondergaan in die helse smarten. En wat lezen we daarvan in Gods woord? Zonder troost, zonder nabijheid. Zij die daar komen, huiveringwekkend. Ze zullen op hun tong kauwen. En ze zullen hun mond open doen. Om te vloeken, om te schelden, om te tieren op de levende God. En hier aan het kruis, met deze woorden, zien we iets van de diepte van dat lijden. Die helse macht die losbaart. Die verlatenheid, die duisternis. Wat werkelijk die afstand maakt van de levende God. En de zaligmaker? Nee, hij gebruikt de vadernaam niet. Maar hij zegt: mijn God. En dat tot twee keer toe. Sluit aan bij de psalm en herhaalt een aanspraak en herhaalt een titel of een naam gebruiken. Dat laat iets zien van de band van de liefde, onderstreept door dat persoonlijke voornaamwoord. Mijn God. En hij vloekt niet. En hij scheldt niet. Hij slaat niet naar de hand van zijn vader die hem steeds verder neerdrukt. In die verlatenheid, in die duisternis, waar hij ondergaat in die toren van God. Die hand van God die zwaar drukt, waardoor hij werkelijk ondergaat. En zijn reactie: mijn God. In dit lijden kust hij als het ware de hand van deze toornende God. Juist vanuit die helse angst. Onder die brandende toren. Niet vader, maar wel mijn God. Een bewijs dat hij zich niet los kan maken van zijn God. Woorden waarin het verlangen doorklinkt naar die God die zijn God is. Zelfs in de duisternis van de godsverlatenheid. Daardoorheen klinkt het verlangen. Daardoorheen zien we dat hij zich helemaal overgeeft. Helemaal verlaat op zijn God. Dat brengt ons bij het derde, de vertroosting. Vanavond staan wij op heilige grond. Als we door de woorden van de schrift heen mogen blikken. Iets mogen zien van dat Godsgeheim. van de verzoening die tot stand wordt gebracht. De vergeving van de zonde die Jezus Christus mogelijk maakt. Dat er verlossing mogelijk is voor doodschuldige zondaar. Het is als het ware het inblikken in de duisternis van het heilige der heiligen. Daar waar de hoge priester inging met bloed. En het volk wist dat hij daar was. Wij staren naar die 3 uren van duisternis. En we staren zo ook naar dat heilige. Dat raadsel van het godsgeheim. Dat hij het offerlam is. Zijn bloed gaf. Zodat de wet zwijgen moet. En niet meer eist. Hij die zich werkelijk de verlatenheid liet insturen. Net zoals ook op de grote verzoendag. Dat ene bokje wat dan niet geslacht werd. Maar waar alle zonde van het volk op werd uitgesproken. Alle zonde werd beleden. Door de handen die gelegd werden door de hoge priester. Op de kop van dat dier. En naar beneden werd gedrukt. En alles werd beleden. Alles werd uitgesproken. En dan werd die zondebok heen gezonden. De woestijn, de wildernis in. Om daar te gaan sterven. Alle zonden op Christus neergelegd. Al die zonden, 1 voor hem, op hem neer. En hij is weggezonden in de verlatenheid. De godsverlatenheid. De woestijn van zijn lijden. En de troost? De troost voor Israël. Als ze zagen dat al die zonden op dat ene bokje werden neergelegd. Dat de verzoening was in dat offer van dat lam, dat bloed wat opgevangen werd en gebracht werd in het heilige der heiligen. Dan wist zo'n Israëliet het. Dat is in mijn plaats. En de troost voor een gelovige. De troost voor een christen. Christus. De zaligmaker. Het unieke offerlam gegeven door de Vader. In mijn plaats. Niet voor niets eindigt dat die duisternis, wat dan snel overgaat in het sterven van de Heer Jezus, is het rond die 9e uren. Dat is in de middag de tijd van het avondoffer. Het is ook de tijd waarop tijdens het paascha het offerlam, het paaslam geslacht moest worden. Jezus Christus, het enige, het unieke paaslam, dat is geslacht. Of met woorden die we vinden in onze belijdenis op allerlei plekken. Woorden die u kent uit het avondmaalsformulier, waar ook de schriftwoorden die Christus aanhaalt worden gebruikt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan de troost. Opdat wij tot God zouden genomen en nooit meer van hem verlaten worden. Of, wat dacht u van vraag en antwoord 44? Dat antwoord. Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen de volstrekte zekerheid en troost mag hebben dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling die hij in heel zijn lijden, maar bovenal het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Moet ik er nog meer aan toevoegen? Woorden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar gesproken wordt over dit. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En hoeven geen enkel ander middel te zoeken of te bedenken om ons met God te verzoenen. Dan alleen dit ene offer eenmaal gebracht. Waardoor de gelovigen tot in eeuwigheid volmaakt zullen worden. Het offer van Jezus Christus. Dat geeft redding. Delen in dat offer, begrepen zijn daarin, dat geeft werkelijk troost. Dat geeft werkelijk houvast. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Want het gaat er wel aan dat dat dan persoonlijk voor je zo leeft. Dat je het werkelijk gelooft. Want wij staan nu in gedachten bij het kruis van Golgotha. Net zoals het volk Israël tijdens de woestijnreis stond daar in dat gebied met al die slangen. En ze stonden daar bij die koperen slang die daar op die stok geplaatst was. Wij staan hier niet neutraal. We kunnen niet zomaar wat toekijken. Want het is van tweeën één. Of door het geloof zien op Christus en weten hij is mijn zaligmaker. De volkomen zaligmaker. Die zijn offer, zijn bloed gegeven heeft tot een offer. Volmaakt om ook al mijn zonden weg te nemen. Te verzoenen, weg te dragen. Of we zien er niet op. En we zien eraan voorbij. Om het dan uiteindelijk zelf te moeten dragen. We lazen net uit de Dordtse leerregels in het begin van deze dienst. Hoofdstuk 2, de eerste drie artikelen. Maar dan gelden ook de woorden van artikel 6. Als we eraan voorbij zien. Maar dat velen die door het evangelie geroepen zijn, zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, dat komt niet door een gebrek of ongenoegzaamheid van het offer dat Christus aan het kruis gebracht heeft, maar door hun eigen schuld. Geldt dat van u, van jou? Dat je Christus zo nog niet kent? Leef dan niet verder. Laat dan deze schildering vanavond van het lijden van Christus, hoe onbeholpen ook, maar u dan brengen op de knieën. Want één ding is wel duidelijk. Als we zien de diepte van het lijden van Christus, en wij kunnen dat nooit diep genoeg peilen, dan maakt het in ieder geval één ding wel duidelijk. Wat de ernst is van de zonde. En dat God de mens dus ons ook uiterst serieus neemt. Ga daaraan niet voorbij. Maar kom tot hem. Zie op hem. En geloof het evangelie. Want niet zien. Niet komen. Niet geloven. Dat betekent verloren gaan. Dat betekent een eeuwige duisternis. Dat betekent een verlatenheid. Niet van 3 uur, maar eeuwig. Eeuwig, buiten Gods gemeenschap. En dat terwijl je het evangeliewoord gehoord hebt. Vlucht toch tot hem, buig voor hem. Om dan werkelijk die troost te vinden. Dat hou vast. Het is beschikbaar, ook vandaag. Vandaag ben je welkom om de toevlucht te zoeken en te vinden bij Jezus Christus. Ken je hem zo? Dan is er altijd meer te kennen. Om meer troost te vinden in die wonden van Jezus Christus. Zeker ook als je ziet op die overblijvende zonde die er is in je leven. Maar zeker ook als je staat in gedachten aan de voet van het kruis. Daar raak je toch nooit uitgekeken. Nooit uitgedacht. Dan kun je er toch niet uit over vanuit die verwondering dat hij gekomen is om ook jou op te zoeken. Om u zalig te maken. Om onze zonde weg te nemen. Weg te dragen. Nog een keer. Dat hij zich zelf vrijwillig overgegeven heeft. Tot in die duisternis van de godsverlatenheid aan toe. Zodat wij nooit meer verlaten zullen worden. Jawel, de ervaring van de geloven, die kan wel zo zijn. Dat je zegt, naar mijn gevoel, mijn ervaring. Is het nu donker? Lijkt God ver weg? Maar wie leeft van Gods belofte, van Gods genade, dan kan het de persoonlijke ervaring wel zijn dat God ver weg is. Maar de Heere is niet ver weg. Hij is altijd dichtbij. We zijn er deze dienst weer mee begonnen. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is te doen. Nee, we moeten juist daarin leren om ons vast te klampen aan het woord van God, aan de belofte van de Heere. Om zo te zien dat die lijdende zalig maken. Want van hem geldt die woord die we lezen in Johannes 15. Niemand heeft meer liefde dan deze. Die zijn leven heeft gegeven voor zijn vrienden. Deze zaligmaker. Hij ging deze weg. Van dat intense lijden. Die duisternis. Die de hel was voor hem op het kruis. In die Godverlatenheid. En daaruit blijkt zijn grote liefde. Zijn komen naar deze wereld. Zichzelf daarin overgaf om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Want hij ging daar naar het kruis. En wat dan nam hij mee? Ja, onze zonden en onze ongerechtigheden, zeker. Grote verzoendag. Wat droeg de hoge priester in het Oude Testament altijd met zich mee op zijn borst? Zo'n borstlap met 12 edelstenen met daarop de namen van de stammen van Israël. Die waren er altijd bij als de hoge priester zijn werk deed. Wat ging er mee met de zaligmaker? Wat droeg hij met zich mee in zijn hart? Wat lag er op zijn hart? Allen die aan hem gegeven waren. Voor hen. Ze waren voortdurend in zijn gedachten erbij. Toen hij deze weg van dat intense, van dat zware, van dat diepe lijden is gegaan. Alle gelovigen. Die droeg hij in die gang van Gabbata, Gethsemane en Golgotha. Hij droeg ze met zich mee in zijn hart. Laat het dit niet iets zien. Van die grote, die overstelpend grote liefde van de zaligmaker. En daarvan kun je dan toch niet zwijgen. Als je zo ziet op Christus, op de weg die hij is gegaan. Die weg, ook voor u, ook voor jou. Dan komt het zelfs op de Goede Vrijdag. Als je ziet op wie hij is, dan komt het tot een lied. Om die zaligmaker te prijzen voor dat wat hij deed. Ook voor jou. Ook voor u. Ook voor mij. Liefde was het, onuitputtelijk. Liefde en goedheid, eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Komt, laat ons zijn liefde prijzen. God geeft vreugde en dankenstof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijn lof. Rijd als heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht. Niets, niets kan u tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht. Voor uw naam, zo groot en heerlijk, zingt de vijand weg in het niet. Heel de schepping, Heer. Zal beven als zij u, haar koning, ziet. Amen.